beste luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld binnenstebuiten door ondernemers te interviewen, telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik minister Alexander De Croo bij mij en zullen we het hebben over ondernemerschap en nog veel meer, uiteraard. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik heb eigenlijk iets minder tijd dan anders, maar we gaan er toch een super geweldig interview van maken. Welkom, Alexander. Bedankt.
Dank je wel.
Bedankt om hier te zijn. Bedankt om mij te ontvangen eigenlijk in uw kabinet. Jij hebt zelf ooit een onderneming gehad, hè?
Ja.
Darts IP. Mm-hmm. Nu wil ik wel eens weten waarom of hoe dat je de beslissing hebt genomen om van je start-up de politiek in te gaan. Is dat iets wat je van thuis hebt meegekregen?
Interessant. Voor ik mijn start-up had, werkte ik als consultant. En dat had ik eigenlijk altijd gezien als een opstap naar ondernemerschap.
Ja.
Mijn eigen onderneming, dat was altijd mijn doel geweest. Ik had altijd heel sterk een redenering van ondernemerschap in België is iets waar ik motivatie ga uithalen, maar is ook iets wat goed is voor de maatschappij. Trouwens, toen ik op de universiteit zat, op de VUB, had ik daar toen eigenlijk al een kleine onderneming samen met een paar medestudenten. En ik moet zeggen, mijn tijd met Darts IP is een schitterende tijd. Hè. Dat was echt, we waren met vier startende ondernemers. Dat was onze baby. We hadden de eerste maanden hadden we dat eigenlijk in de slaapkamer van mijn appartement gedaan.
Ja, zoals de echte.
Zo'n beetje zoals de echte. Dat was snel gegroeid.
Ja.
We hadden bijvoorbeeld ook voor onszelf voorgenomen, kijk, elk van ons vier moet ook een stuk van zijn tijd sales doen. Ik heb heel veel saleswerk gedaan. En daar ongelooflijk voldoening uit gehaald.
Ja.
Ik weet dat mijn vroegere collega's, die zeiden, allee, je bent nu eigenlijk vertrokken vanuit dit bedrijf om verkoop te gaan doen. En ik weet nog dat ik naar hen lachte en zeg, ja, maar jullie gaan dat nooit begrijpen. Zolang dat je je eigen onderneming niet gehad hebt, ga je nooit begrijpen hoe belangrijk dat is en welke voldoening je er kunt halen. Nu, politiek is daar wat tussengekomen. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, Hans, mijn jeugd, ik ga nooit van mijn leven politiek doen.
Ja.
Ik ben er altijd heel ver van weggebleven. Maar zo rond de leeftijd van 2, 33 jaar, zijn een aantal vrienden van mij die mij gezegd hebben, ja, we moeten toch eens samen een paar pinten gaan pakken en een keer goed spreken. En zij zeiden toen, ja, kijk, je zegt altijd, je gaat nooit van je leven politiek doen. Maar als we met u babbelen, dan spreek je over niet anders. En dan ben je altijd bezig om te zeggen, ja, maar we zouden dit beter kunnen doen, dit beter kunnen doen, enzovoort. En hun conclusie was, kijk, je hebt twee keuzes. Ofwel houd je mond en wil nu niks meer horen erover. Ofwel heb je recht van spreken, want dan kun je niet aan de zijkant blijven staan.
Ja.
En dus hun punt was, ja, kijk, jij die kritiek geeft, terwijl jij eigenlijk een van degenen van ons bent die het meest hefboom heeft om dan dingen te veranderen waar dat je zo gefrustreerd bent, ja, doe het dan. En dat heeft mij wel een beetje aan het denken gezet, waar ik dacht, misschien is mijn redenering van ik wil nooit aan politiek doen nogal geïnspireerd geweest door het feit dat mijn vader altijd zin doen heb en dat ik op zoek was om een voornaam te hebben en niet enkel een achternaam.
Ja, 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 ja.
Ik weet nog dat toen, dat was 2009 denk ik, dat ik toen gezegd heb, ja, misschien moet ik het wel eens proberen. Misschien moet ik eens deelnemen aan een verkiezing, niet op een verkiesbare plaats. Ik had de eerste keer deelgenomen, ik stond 10e op Europa of zo. Ik wist dat ik sowieso niet verkozen ging zijn. En ik heb er kunnen van proeven buiten de spotlight. Ik heb de debatten gedaan in de scholen. Ik heb geen enkel interview gedaan met media, geen enkel tv-debat gehad. En dat was eigenlijk wel een goede zaak.
Ja,
want
ja.
Ik heb ook mijn stommiteiten gedaan, maar niemand heeft ze gezien. En ja, dat beviel me eigenlijk wel. Ik dacht van, eigenlijk doe ik dat wel graag en zit daar twee kanten in. Langs één kant vind ik dat, ik vind politiek en ondernemerschap niet zo verschillend.
Ja.
Ik vind dat daar veel gelijk in zit. Uiteindelijk als ondernemer, als startende ondernemer, ja, wat doe je? Je hebt je product of je dienst, maar uiteindelijk in het begin, de eerste mensen die vertrouwen aan u gaan geven, ze gaan vertrouwen aan u geven op basis van de persoon die ze voor u zien. Als ondernemer verkoop je toch voor een groot stuk jezelf als persoon.
Ja, absoluut.
En ze gaan zeggen, weet je, je product is misschien nog niet 100% in orde, maar in u heb ik vertrouwen. Zo werkt het
helemaal.
En je zet jezelf daar heel sterk in. Eigenlijk is dat bij politiek een beetje hetzelfde. Ja, we hebben ook programma's en congressen enzovoort. Maar uiteindelijk, als het recht om gaat, ja, waar het over gaat, is jij als persoon. En dus ik vind die kant van, die persoonlijke kant van ondernemerschap en van politiek, die vind ik eigenlijk zeer gelijklopend.
Mag ik dan even onderbreken? Dat is een persoonlijke vraag, maar hoe ben jij jezelf als ondernemer en misschien ook als politicus tegengekomen? Op welke misschien zwaktes van jezelf of dingen die je echt hebt moeten leren, ben je gebotst?
Ik denk een van de dingen die ik geleerd heb als ondernemer is dat je, en ik denk echt dat het een sterkte van mij is dat ik ben een absoluut verslaafd aan talent rond mij.
Ja.
En ik zal er alles aan doen om de beste mensen rond mij te hebben. En ik wil eigenlijk mensen rond mij die slimmer zijn dan mij in de domeinen waar zij sterk in zijn. En ik ben altijd,
zoals een ondernemer betaamt eigenlijk.
Absoluut. Ik ben altijd, ik noem dat, I'm a sucker for talent. Ik zal alles doen om talent rond mij te hebben. En dat is ook de manier dat ik mij politiek georganiseerd heb. Ik heb absoluut geen schrik om mensen rond mij te hebben die sterk zijn, die heel gedreven zijn. En ik heb altijd geleerd om daar het beste uit te halen en daarmee om te gaan. Ik zie eigenlijk veel politieke collega's van mij die dat op een andere manier bekijken. Die eerder zeggen, maar ik ben de chef en ik wil mensen rond mij die vooral ja-knikkers zijn. En dat heb ik altijd een sterkte gevonden. De moeilijkheid die ik in het begin gehad heb, is de politieke wereld is een zeer retorische wereld.
Ja.
Ik kwam uit de gewoonte van vergaderingen waar men met elkaar spreekt en elkaar onderbreekt en op elkaar bouwt. En dan kom ik in vergaderingen terecht waar men zegt, ja maar nee, laat mij eerst mijn punt maken.
Ja,
omdat je dan een monoloog van 15 minuten krijgt en dan mocht jij nu antwoorden. Ik heb daar in het begin onwaarschijnlijk mee geworsteld. En daar, die werelden zijn zeer verschillend. Hè. Die ondernemingswereld is er ene waar dan men dingen niet te persoonlijk neemt en gewoon vooruit wil gaan. De politieke wereld is er een waar dat alles persoonlijk is.
Ja.
En daar probeer ik verandering in te brengen, maar dat is niet altijd gemakkelijk.
Nee, dat snap ik. Nu, je hebt ook een boek geschreven over de eeuw van de vrouw. En je zit ook heel hard in op diversiteit. Mm-hmm. Waarom geloof je dat ook voor start-ups of ondernemingen te koer, dat die diversiteit en inclusiviteit, zowel op niveau van afkomst, migratieachtergrond of vrouw, dat zo belangrijk is?
Maar wat ik in mijn boek probeer uit te leggen, is dat het naast it's the right thing to do, is het ook economisch gezien the right thing to do. Ik probeer uit te leggen dat, en er zijn heel veel studies die dat aantonen, dat diverse organisaties beter met risico omgaan, meer veerkrachtig zijn en betere resultaten halen.
Ja.
En in feite zou het een no-brainer moeten zijn, maar je merkt dat daar toch nog een enorme weg te gaan is in de politieke wereld, maar ook in de ondernemingswereld.
Ja.
Er zijn bijzonder veel sectoren die nog altijd zeer, zeer mannelijk zijn.
Maar de politiek is dat ook soms. Hè?
Absoluut, ja. En dus wat ik met mijn boek, en ik ben nu al denk 30, 40 keer over mijn boek gaan spreken, wat ik probeer uit te leggen is, wij gaan vooruit als we ons durven omringen met mensen die andere ideeën hebben dan ons.
Ja.
En politiek, je hebt die populistische stroming vandaag, die zegt eigenlijk, weet je, die is een zeer moeilijke wereld met al die moeilijke problemen. Alles wat complex is, wordt eenvoudig als je je omringt met gelijken.
Ja.
Dat is een beetje wat populisten gaan zeggen. En gelijken, dat wordt dan snel ook mensen met dezelfde afkomst en is alles simpel. Wat een dwaasheid natuurlijk.
Ja,
want uiteindelijk,
absoluut.
Je gaat vooral vooruit als je omringt met mensen met andere ideeën. En eigenlijk is dat in mijn ogen in de ondernemerswereld ook zo. Men heeft nogal vaak een neiging. Men spreekt vaak over het glazen plafond.
Ja.
Ja, eigenlijk, dat noemt het glazen plafond, maar ik heb met iemand eens horen uitleggen. Die zei, dat is geen glazen plafond. Hè. It's one thick layer of men.
Ja.
En dat is wel vaak zo. Hè. Mannen kiezen gewoon liever mannen in hun teams, omdat dat ook een stuk comfortabeler is.
Ja.
Terwijl je eigenlijk, men zegt vaak uit zijn of haar comfortzone gaan, is eerder een goede zaak.
Ja.
Het is niet altijd het gemakkelijkste om te doen, maar daar haal je betere resultaten mee. Ik vond de quote die het beste uitlegde was van Christine Lagarde, hoofd van het IMF, en die zei, we would be living in a different world today if it were Lehman Sisters instead of Lehman Brothers. En ik vond dat eigenlijk wel een goede uitspraak.
Ja.
Omdat
ja,
bijvoorbeeld de financiële wereld, je gaat op een andere manier met risico om als je gemixte tafel hebt. En eigenlijk weten wij dat zelf ook. In een onderneming of in het ouderencomité van de kinderen waar de kinderen op school zitten of in het bestuur van een lokale sportclub. Je vergadert op een andere manier als je enkel mannen rond de tafel hebt, dan als je mannen en vrouwen rond de tafel hebt.
Ja, absoluut.
En een van mijn eerste ervaringen is, als je mannen en vrouwen rond de tafel hebt, dan zijn die vergaderingen over het algemeen iets efficiënter. En waarom is dat? Dat is omdat vrouwen over het algemeen veel meer deadlines hebben dan mannen.
Is dat zo?
Ja. Vrouwen hebben deadlines, namelijk ik moet op dat uur thuis zijn om voor de kinderen te zorgen, of ik moet dat doen voor mijn gezin. Doordat een groter deel van de gezinstaken bij vrouwen terechtkomen, en dan hoop ik dat dat evolueert, zie je dat vrouwen gewoon een stuk efficiënter zijn. Wij mannen hebben vaak een redenering van, ja,
we
zijn open-ended, allez, en langdradig vergaderen hoort er voor een stukje bij. Dat is niet altijd een goede zaak. En je ziet ook dat daar culturele verschillen zijn. Ik heb, toen ik ondernemer was, was ik verantwoordelijk voor gans Noord-Europa binnen ons bedrijf. Heel veel werk gedaan in Scandinavische landen. Bonne chance om in Zweden een business meeting te krijgen om 6 uur 's avonds.
Ja.
Iedereen is weg. Ja, hier is die cultuur gans anders. En wat ik eigenlijk probeer uit te leggen is, ik denk als we een beter evenwicht hebben tussen mannen en vrouwen, dan is dat ook een goede zaak voor mannen. Want dan denk ik dat mannen ook een meer evenwichtig leven gaan hebben. En dat is misschien wel een goede zaak voor iedereen.
Ik heb nog 2 vragen.
Ja.
Een paar jaar geleden zei je tegen mij van start-ups, die hangen nog te veel rond de kerktorenmentaliteit. Mm-hmm. Vandaag is dat al een stuk verbeterd. Wat zijn nog andere verbeterpunten van start-ups en hoe willen jullie vanuit jullie partij ook dat ondernemerschap stimuleren?
Ik denk inderdaad, het niveau van ambitie van onze start-ups, dat is radicaal veranderd.
Ja.
Wij zaten vroeger zo het idee van niet je hoofd boven het maaiveld steken en daar voel je dat dat veranderd is. En dat is een cultureel iets bij de jonge generatie. En, voor mij een van de meest positieve dingen die ik zie. De financiering is er vandaag ook. Hè. Natuurlijk, als je kijkt qua scale-up financiering, er is toch de voorbije jaren 600-700 miljoen vrijgekomen in ons land. Dan heeft overduidelijk een positief element. Ik denk, en ik spreek nu meer over start-ups, maar ook KMO's, dat we nog veel meer moeten technologie omarmen.
Ja.
Vandaag kijkt men soms nog een beetje argwanend naar artificiële intelligentie.
Ja.
Terwijl ik zeg, elke KMO die moet daar vandaag mee bezig zijn. En het zijn absoluut niet de exorbitante bedragen die je er moet instogen die men soms denkt. En dus we moeten nog altijd proberen om een stuk sneller te zijn daarin. Tweede element, dat is denk ik voor ons als overheid. Ik denk dat we ons als overheid ook veel meer zouden moeten organiseren om start-ups ruimte te geven.
Ja.
Voor allerlei problemen die we hebben, zouden we veel meer moeten zeggen, kijk, we gaan hier ergens een prijs uitschrijven. Jullie mogen voorstellen doen. We selecteren er 5 voorstellen uit. Die gaan we even in de praktijk brengen. En daarna zien we dat we ermee verder gaan. Op dat gebied zijn we als overheid vaak nog te conservatief, vind ik.
Ja, oké. Okay. Bedankt. En daarmee mag ik een korte, maar een zeer doeltreffende TechMag-aflevering afronden. Indien jullie het even interessant vonden als ik, geef dan even een thumbs up. En vergeet je niet te abonneren. Alexander, dikke merci om je vandaag geweest te zijn.
Thank you.